De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Deze zomer presenteren we 4 bijzondere series. Deze week het levensverhaal van Louis Doedel, dat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse geschiedenis. Vakbondsleider, journalist en activist Doedel zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname. Maar was dat wel terecht? Wat is er met hem gebeurd? Vandaag aflevering 2. De eerste aflevering kan je vinden in je podcast-app.
Hey, Felicia en Henk, hoi. Hey, ik heb het boek van Mark Doenbax binnen. Ik zit het dus even door te nemen, maar ik denk wel echt dat... een van de dingen die ik nu al zie wat echt heel bijzonder is, is dat hier een brief in staat van Louis Doedel, die hij geschreven heeft op 18 maart 1938. En ja, echt zo heel keurig, weet je wel, van gouverneur van het gebiedsbeeld Suriname. Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Louis A.G. Doedel. Nou, en dan schrijft hij dus eigenlijk dat hij al eerder, al op 3 maart en op 10 maart ook al brieven heeft geschreven. Maar daar heeft hij dus blijkbaar geen antwoord op gekregen. Nou ja, en hij vraagt in die brief gewoon een stuk grond. Hij heeft plannen om aan landbouw te gaan doen en hij vraagt hier een vergunning tot een diepte van 75 ketting op de aan mij afgestane landerijen. En hij noemt ook een duur 75 jaar. Dus hij heeft echt wel toekomstplannen. Dat is niet een brief van iemand die gek is, weet je. Ik denk dat het wel belangrijk is om... dat we daar ook met de podcast aandacht aan besteden. En het is voor mij echt wel nieuws dat hij nog zo'n brief heeft geschreven. Terwijl hij toen al bijna een jaar, iets van 10 maanden... zat hij toen al in het gesticht. Dus volgens mij is dit zo'n beetje ook het laatste teken van leven. Wat we dus in ieder geval weten van wat we nu weten. Oké, groetjes.
Dit verhaal zou vandaag de dag een nationale schande zijn. Stel je voor, een 32-jarige bekende vakbondsleider en journalist komt in het Suriname van de jaren 30 in conflict met de autoriteiten. Hij wordt vervolgens weggestopt in een psychiatrische inrichting en op de allerzwaarste afdeling geplaatst. 43 jaar later wordt hij pas bevrijd. En niet veel later overlijdt hij. Dit is het verhaal van mijn oud-oom, van Louis Doedel. Tenminste, dat denk ik. Het officiële verhaal was namelijk dat hij krankzinnig is geworden en terecht is opgesloten. Mijn naam is Nina Jurna. Ik ben correspondent voor NRC in Zuid-Amerika. En in deze serie ga ik op zoek naar antwoorden. Was Louis Doedel echt geestesziek of juist geniaal? En is hij vanwege zijn anticoloniale strijd opgesloten? Was hij een held? Transparantie over het lot van Louis Doedel zou een nieuwe stap kunnen zijn naar meer openheid over het koloniale bewind in Suriname. En begrip van de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie. Louis Doedel. Ja, dag meneer McDoenbox met Nina Jurna. Hoe gaat het met u?
Dag, hallo.
Ja. Zo, ik heb eindelijk uw boek ontvangen en ik ben het aan het lezen. Het is echt uitgebreid. U heeft heel veel boven water weten te krijgen. U weet, ik ben niet in Nederland. Anders had ik u graag natuurlijk zelf geïnterviewd, ook voor de podcast waar we mee bezig zijn. Maar vindt u het goed dat mijn collega's Henk en Felicia van het podcastteam een afspraak met u maken voor een interview?
Ja, ze mogen me bellen.
Oké, geweldig. Nou, dan hoort u van hun en ontzettend bedankt alvast.
Graag gedaan.
Oké. Dag.
Ja, middag.
Goedendag.
Hallo.
Goedemiddag.
Ja,
ik ben Henk.
Oké.
Ik ben Felicia.
Ja.
We hebben geweld.
Nizar McDoenbox is een voormalige huisarts uit de Bijlmer. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik voor AT5 werkte. McDoenbox heeft zich de afgelopen jaren enorm vastgebeten in het lot van mijn oudoom. Hij heeft er uren, dagen, ik denk als bij elkaar opgeteld wel jaren op zitten, in de archieven in Den Haag en Paramaribo, om uit te zoeken wat er met Doedel in Wolfenbüttel gebeurd kan zijn. Hij weet intussen dus alles over mijn oudoom.
Als je al die maanden bij elkaar zou stoppen, continu, dan denk ik 2 tot 3 jaar.
Ja.
Nee, maar dat merk je niet, omdat als ik die brief van Doedel vind, nou, dan spring ik gat in de lucht. Want dan maak ik gelijk een paar kopieën en zo, want dat is zo bijzonder toen ik het vond.
Ik heb de afgelopen jaren meerdere onderzoeken en boeken over Louis Doedel gelezen en gesprekken gevoerd met familieleden, mensen die hem kenden. En zo heb ik me een beeld kunnen vormen over zijn leven. Het leven voordat hij in Wolfenbüttel terechtkwam. Doedel werd geboren in 1905. Suriname stond toen nog onder Nederlands koloniaal bewind. Over zijn vroege jaren is niet heel veel bekend. Maar uit jeugdbrieven van Doedel, die in het bezit zijn van onderzoeker McDoenbox, komt het beeld van een zeer actieve, jonge Louis Doedel naar voren.
Hij gedroeg hij, dus Doedel, als volwassen man. Hij kwam met plannen, hè? Een klein landbouwer, een leliedorp. Hij zette organen op, hè? Een landbouwvereniging.
Wat ik weet is dat zijn moeder Creools was en zijn oma, Josefina Emelina Botse, nog in slavernij was geboren. En tot de afschaffing van de slavernij op de koffie- en katoenplantage Estersrust te werk was gesteld. Over zijn vader ben ik weinig te weten gekomen. We weten wel meer over de tijd waarin Louis Doedel opgroeide. Dat waren de jaren 20. De meeste Surinamers die toen werk hadden, waren slecht betaalde arbeiders. Ze werkten in de goud, bauxiet, rubber- of houtkapindustrie. Toen eind jaren 20 de wereldwijde economische crisis toesloeg, stortte de hele industrie in. Er was nog minder werk. De armoede nam verder toe. In de documentaire die ik in 1999 over mijn auto maakte, schetste meneer Ment, een vakbondsleider, de situatie toen heel helder.
We leefden toen in een zeer moeilijke tijd. Hè? De arbeiders hadden ook niet veel te brokkelen in de melk. En dat heeft eigenlijk geresulteerd dat er mensen zijn opgestaan. En een van die mannen, dat was de heer Louis Doedel.
Louis Doedel was toen in de 20. Hij vertrok naar Curaçao. Dat deden veel jonge mensen van zijn leeftijd. Want in Curaçao was er nog wel werk, in de opkomende olieindustrie. In Curaçao begon Louis Doedel actief te worden in de arbeidersbeweging. En uit deze periode stammen ook de eerste activistische pamfletten van zijn hand, die McDoenbox in zijn boek aanhaalt.
In 28, eind 28, kwam hij daar werken. Hij was 1 jaar bij de Shell. Na dat jaar was hij als een soort belastingambtenaar voor de overheid gaan werken. Maar begin 31 publiceerde hij een artikel, een blad, want hij was al een soort schrijver actief. Hij maakte pamfletten, deelde onder de Surinamers mee, ook Shell-arbeiders. En ging in debatten, dus iedereen had respect voor hem daar. En in januari 31 bekritiseerde hij gouverneur Rutgers en Nederland, die koloniale activiteiten. Dus hij kwam op voor die arbeiders en dat moest je niet doen. Dus en zo werkte hij zich in de nesten.
Hij wordt ontslagen, omdat hij zeer lui en eigenwijs was. En Doedel zou een zeer ongunstige invloed hebben op andere in Willemstad vertoevende Surinamers, door het zaaien van ontevredenheid en het opzetten tegen het wettig gezag. Als hij eenmaal terug is in Suriname, begint zijn strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en een vangnet voor werklozen pas echt. Vanaf dat moment wordt Doedel steeds bekender als vakbondsleider, journalist en activist.
Ja. Op 2 mei 37 gaf hij een manifest uit, hè? Arbeidersmanifest. Het eerste punt, verzekering van de vakarbeiders tegen werkloosheid. En een ander punt is ook het verbeteren van de rechtspositie van de kleine landbouwers. Daar zie je al dat zo iemand, hè, een jongeman 32 jaar, dat hij al in die richting denkt. Hij dacht echt groot, maar in het belang van die werklozen. Je ziet, hij denkt niet in zijn eigen belang, eigen voordeel en zo. En dat was voor een leider in die tijd heel wat. Maar een groot gevaar, want zo dacht een socialist. Zo dacht een communist. En daarin mocht de Nederlandse kolonisator niets van hebben.
Maar Doedel komt in zijn pamfletten niet alleen op voor de arbeiders. Hij verzet zich ook krachtig en duidelijk tegen het koloniale bestuur.
Dan zal de geest van 1 mei ons vaardig maken, veerkracht door eenheid van denken en doen. Sterk te worden door eendrachtig stelling te nemen tegen de lagen van de boze en gewetenloze machten die ons omringen en willen doodpersen. Dus dat is eigenlijk een directe aanval op de autoriteiten. En daarom was Doedel zo'n groot gevaar. Dat was een voedingsbodem. De overheid ging overal bezuinigen. En je kon iedereen op straat krijgen. En dat moest voorkomen worden door de leiders te isoleren. En Doedel was een van die leiders. En het makkelijkste was om hem gek te verklaren. Want dat was de power.
Ik ben op weg naar de Anton de Kom Universiteit hier in Paramaribo. En ik heb daar gesprek met Jerry Egger. Jerry Egger is een bekende historicus hier in Suriname. En ik ben heel benieuwd wat hij vindt van het feit wat Mac Doenbaks aanhaalt. Namelijk dat Louis Doedel een gevaar was voor het koloniale regime. En als het zo was, waarom werd Doedel dan niet gewoon opgesloten in de gevangenis? U bent historicus hier op de Anton de Kom Universiteit die... Nu weer begint open te gaan, begrijp ik, hè?
Langzaam, maar zeker.
Ja.
Ja, dus de koloniale overheid was de dominante factor. De gouverneur was belangrijk en alles onder die gouverneur. Het hele idee van bundelen van mensen, dat stond die koloniale overheid absoluut niet aan. En helemaal niet als er wat, ja, noem het rode ideeën, zaten in de mensen die wilden bundelen.
Ja.
Ja, dat slaafgemaakten die zich bundelden als een bedreiging werden gezien. Idem dito contractarbeiders. Ja, er zijn...
Egger wijst mij dus op de machtige rol van de gouverneur in die tijd. Het doet me denken aan de autoritaire en onderdrukkende regimes die ik ken uit veel landen hier in Zuid-Amerika, in het verleden en zelfs nu nog. Met name de gouverneur die vanaf 1933 aantrad in Suriname had zo'n reputatie. Johannes Kielstra.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. En met name dus de periode Kielstra.
Ik ben overtuigd dat ik een moeilijke taak aanvang met het aanvaarden van het bestuur in Suriname. Maar desondanks ga ik volmoed de toekomst tegemoet. Ik hoop dat het me gegeven zal zijn en dat ik de kracht zal vinden om in het belang van het nieuwe gewest dat mij is toevertrouwd iets tot stand te brengen.
Egger beschrijft het beleid van Kielstra in Suriname als hard. Hij werd erheen gestuurd door de Nederlandse overheid om orde op zaken te stellen in de economische crisis.
Hij was niet bepaald de man die joviaal omging met de onderdanen en helemaal niet met het doorsnee volk. Dan kon je worden uitgerangeerd. Je kon uit het onderwijs worden gezet. Je kon worden geboycott. Hè? Als je bijvoorbeeld een vergunning aanvroeg. Dus je had heel wat mogelijkheden binnen die koloniale overheid om dissidenten inderdaad de mond te snoeren.
Ja, ik had ook begrepen Melkkorvenwetten, of is dat pas van later?
Ja, maar dat was natuurlijk heel sterk gericht op de pers.
Ja.
Ja? Op,
ja.
Op de media en met name natuurlijk de schrijvende pers. Die hadden vooral te maken met de mogelijkheid die de koloniale overheid had. Als er dingen werden gepubliceerd die ze niet aanstonden, om die aan te vechten en om maatregelen te nemen. En er zijn genoeg voorbeelden van rechtszaken die werden aangespannen tegen kranten. En kranten die gewoon helemaal werden verboden vanwege wat ze schreven.
Een van de kranten die werd verboden was De Banier. Een opinieblad waar mijn oud-oom veel in publiceerde. Die wetgeving is trouwens vandaag de dag nog steeds niet helemaal geschrapt. Maar mijn oud-oom lijkt zich niets van deze wetten aan te trekken. Op 28 mei 1937 wordt hij opgepakt. Wat ik hierover terug heb kunnen vinden, is dat hij die dag een petitie wilde aanbieden aan gouverneur Kielstra. Over zijn arrestatie gaan trouwens verschillende verhalen in Suriname. Er wordt gezegd dat hij zijn gezicht wit verfde toen hij die petitie aanbood. De ander heeft het erover dat hij de petitie juist aanbood met een zwart geverfd gezicht. Dan gaat er een verhaal dat hij zijn broek heeft laten zakken en zijn blote billen aan de gouverneur heeft getoond. En er is een versie dat hij tegen het standbeeld van koningin Wilhelmina heeft aanstaan plassen.
Als we nou gaan naar die bewuste clash, zeg maar. Mm-hmm. Wat weet u daarover?
Ja.
Het feit wat er toen gebeurd is.
Er zijn hele tegenstrijdige berichten daarover. Het is moeilijk om na te gaan wat er gebeurd is. Het beeld dat ontstaat is dat hij in de ogen van de koloniale overheid afwijkend gedrag vertoonde.
Ja, hij ging daar naartoe met een petitie, geloof ik. Hè?
Onder andere, ik weet niet op grond waarvan men het nodig achtte om hem daar op te sluiten. En niet in een gewone gevangenis.
Ja.
Omdat hij, weet ik veel, de gouverneur bespotte.
Ja.
En laat me direct erbij zeggen, psychiatrische afwijkingen, zal ik maar zeggen, en mensen een bepaald label geven, is in Suriname voorgekomen, maar was in het hele koloniale denken een van de manieren om mensen inderdaad op te sluiten in psychiatrische inrichtingen. Mm. Louis Doudel is een voorbeeld, maar in het Caribisch gebied heb je voorbeelden, in Afrika heb je voorbeelden. Mm. Het enige dat natuurlijk opvallend is in het geval van Louis Doudel, is gewoon de duur.
Ja.
Het is te gek voor woorden dat die man langer dan 40 jaar is opgesloten geweest. In heel wat van de koloniën was het een manier om iemand 2, 3, 4 jaar te isoleren.
Ja.
En dan werd hij vrijgelaten.
Ja.
En dat is natuurlijk heel opvallend.
Ja.
Dat hij bijna in de meest letterlijke betekenis van het woord vergeten is.
Ja.
Compleet vergeten is.
Egger lijkt er dus van uit te gaan dat tijdens de koloniale tijd het opsluiten van mensen in psychiatrische inrichtingen vanuit een politiek motief vaker gebeurde en dus actief beleid was.
Het zijn zaken die voor een koloniale overheid in die tijd voldoende waren, kennelijk, om iemand op te sluiten.
Ja.
Maar aan de andere kant, nu zien we dit misschien wel als ludiek verzet tegen de kolonisator, maar welke versie van het verhaal ook waar is, in die tijd haalde je het niet in je hoofd de gouverneur te bespotten. Dus misschien werd dat toentertijd wel echt gezien als die man is goed gek. Toch zijn er meer voorbeelden. Toen ik de documentaire maakte, bijna 25 jaar geleden, sprak ik met familieleden van Hugo van Vliet. Hugo van Vliet was net als Doedel ook een vakbondsleider. Hij werd ook naar Wolfenbüttel gestuurd. Hij was toen een jaar of 19. Er werd toen tegen zijn familie gezegd, het is beter dat hij in Wolfenbüttel terechtkomt dan in de gevangenis, want dan krijgt hij geen strafblad en kan hij daarna gewoon weer terugkeren in de maatschappij. Zijn zus vertelde me toen zelf hoe ze onder druk werden gezet.
Hugo van Vliet heeft ook in die strijd gezeten. Bij die hongeropstand heeft hij meegedaan. Ja, en Doedel was zijn leider.
Ja.
Dus hij werd gepakt. Maar hij was nog minderjarig, dus ze lieten mijn grootmoeder en mijn grootvader komen en ze zeiden, ja, uw zoon zal in de gevangenis moeten. Maar, zeiden ze, als hij in de gevangenis terechtkomt, kan hij geen bewijs van goed gedrag krijgen als hij ooit verder wil studeren of als hij naar het buitenland wil. Dus we hebben een oplossing. We kunnen hem in de psychiatrische inrichting Wolfenbüttel doen. En dan gaat hij zogenaamd voor observatie. Hij blijft niet langer dan 6 maanden. En dan kan hij weer eruit. Ja, maar na 6 maanden, toen mocht hij niet eruit. Toen een jaar was verstreken, mocht hij niet eruit. 2 jaar mocht hij niet eruit.
Ze vertelde me hoe Hugo van Vliet na schriftelijke vragen aan de minister in Nederland weer vrij kwam. Maar volgens Nizar Makdoenbaks heeft Hugo van Vliet puur geluk gehad.
En Hugo van Vliet heeft het later verteld. Want zie je, hij kon nog bij wijze van spreken onbehandeld, niet gek geworden, zijn verhaal vertellen. Dus hij is een levend bewijs geweest wat Doedel meegemaakt heeft.
Volgens iedereen die ik tot nu toe gesproken heb, heeft Kielstra een grote rol gespeeld bij het opsluiten van mijn oudoom. Maar om te checken of dit echt zo is, wil ik het voorleggen aan Hans Rampsoet. Hij is historicus die in 1990 promoveerde op het beleid van Johannes Kielstra. Producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven bellen hem op in Nederland, waar hij woont.
Goedemiddag Hans.
Hoi.
Wat goed dat we u even kunnen bellen. Want u weet alles over gouverneur Johannes Kielstra, toch?
Ja, ik ben in 1990 gepromoveerd op het beleid van gouverneur Kielstra. In de bestaande literatuur wordt Kielstra getypeerd als een autoritair leider die weinig op had met de koloniale staten in Suriname. En iemand die in Suriname een verdelen en heersen politiek voerde. Ik heb dus geprobeerd om te kijken in hoeverre dat beeld met de werkelijkheid klopte.
Rampsoet erkent het beeld van Kielstra als de harde krijgsman. Maar het imago dat nu is ontstaan, komt volgens hem niet helemaal overeen met de werkelijkheid.
Het punt wat je hebt bij activistisch onderzoek, dat het samengaat met postkoloniaal denken in de zin van dat het is vooral zwart-wit denken, schematisch denken, waarbij men uitsluitend good guys en bad guys ziet. En bad guys zijn per definitie de kolonialen uit Nederland. En de good guys zijn per definitie de inheemse bevolking en haar leiders. Maar goed, de werkelijkheid is wat gecompliceerder dan denken in termen van good guys en bad guys.
Wel blijkt uit zijn onderzoek naar Kielstra dat er sprake was van een overdreven angst voor het zogenoemde communistische spook. En daarom voerde Kielstra de Muilkorfwetten in. Volgens Hans Rampsoet waren die wetten wel degelijk heel effectief.
En als gevolg van die repressie heb ik de indruk dat na 1933 de rol van de arbeidersbeweging min of meer was uitgespeeld. De arbeidersbeweging was door het repressief bewind van gouverneur Kielstra was min of meer kalk gesteld.
En, zo denkt Rampsoet, doordat de arbeidersbeweging op een zijspoor zou zijn gezet door Kielstra, zou Doedel best wel eens gefrustreerd en misschien zelfs verward geraakt kunnen zijn.
Er waren aardig wat vakbondsleiders die elkaar beschuldigden om een spion te zijn van het koloniale bestuur. Wat daarvan waar is, is heel moeilijk vast te stellen. Ik denk dat die onderlinge verdachtmakingen vooral samenhingen met het uitblijven van succes om de situatie van arbeiders te verbeteren. Men was verbitterd en in dat klimaat heb je dan te maken met achterdocht en achterklap. Maar er waren ook medestrijders van Doedel die zeggen dat hij behoorlijk verward was.
Ik las dat ook in oude kranten, in het online archief Delver. Vooraf aan zijn arrestatie vonden mensen in zijn omgeving dat Doedel eigenaardig deed. En ik kan me ook wel voorstellen dat Doedel gefrustreerd raakte toen Kielstra niet naar hem luisterde en de situatie voor de armen en de werklozen ondertussen alleen maar slechter werd. En tijdens het koloniale regime was verdeel en heers een bekend fenomeen. Er bestonden zelfs burgerspionnen de zogeheten Dalas Kotu, die van binnenuit verraad pleegde en voor het regime werkte.
Als Doedel inderdaad een gevaar zou hebben gevormd voor het koloniaal bestuur, dan lijkt mij eerder dat ze hem gevangen hadden gezet dan dat ze hem in de psychiatrische inrichting zouden hebben opgesloten. Bovendien, wat daarbij ook een rol speelt, is dat politieke psychiatrie in de zin van het opsluiten van tegenstanders van het koloniaal bestuur, was beslist geen gangbare praktijk in Suriname.
Ik vind het ook belangrijk om zo objectief mogelijk naar de zaak Doedel te kijken. Maar ik vind het toch ook lastig om te geloven dat er geen enkele politieke bedoeling achter zijn opname zat. Doedel was op het moment van zijn opsluiting in de bloei van zijn leven. Hij was op het hoogtepunt van zijn activiteiten en invloed. Hij kon duizenden mensen op de been krijgen. Hij zat nog vol grote plannen. Als het telefoongesprek bijna aan het einde is, begint Hans Ramsoet over het medisch dossier van mijn oud-oom.
Er hangt een heel groot mysterie rond dat psychiatrisch rapport van Doedel. Veel onderzoekers die dat psychiatrische rapport wilden doornemen, kregen altijd stevast te horen van nou, het is kwijtgeraakt en het is niet meer te traceren. En ik denk dat openbaarmaking van dat medisch dossier zou misschien licht kunnen werpen op de werkelijke reden van de psychiatrische opsluiting. Ja. Want ik denk dat daarmee ook heel veel speculaties die de ronde doen, teniet kunnen worden gedaan.
Wat de reden ook geweest is, feit is dat Louis Doedel 43 jaar lang opgesloten zat in Wolvenbüttel. En, zo vertelde zijn oude oppasser, die ik voor de documentaire sprak, zat Doedel een groot deel van die tijd bovendien op de allerzwaarste psychiatrische afdeling, Mannen 3. Een afdeling waar de meest verwarde personen werden behandeld. Mensen met schizofrenie bijvoorbeeld. Het was een afdeling met isoleercellen en waar patiënten regelmatig elektroschoktherapie kregen. Makdoenbaks deed er onderzoek naar.
Elektroshocks of insulineinjecties of carbazolinjecties. Want insuline, dan krijg je een daling van je suikergehalte. En dan krijg je een epileptische insult. Dan word je helemaal slap, doelloos, dus lethargisch. Dus je neemt geen initiatieven meer. Dan kan het je niet meer schelen. Op de website van de Psychiatrisch Centrum Suriname, want zo heet het nu, zag je tot de jaren 60, 70 dat men die soort behandelingen toepaste. Maar in documenten kon je ook lezen, in archiefdocumenten, dat men die behandeling toepaste. Maar zo vreemd was het niet, want alle psychiatrische centra, ook in Europa, die meldt het heel trots. Dat doen wij.
Makdoenbaks denkt dus bewijs te hebben gevonden dat dit soort behandelingen plaatsvonden in Wolvenbüttel. Maar of mijn oudoom tijdens zijn opsluiting ook echt die spuiten en elektroschoks kreeg, dat zou moeten opgeschreven zijn in zijn medisch dossier. En daarin moet dan ook staan waarom hij werd opgesloten op die allerzwaarste afdeling. Alleen het dossier, dat hebben we niet. Al sinds de jaren 80 hangt er een groot mysterie rondom zijn medisch dossier.
Er is gesjoemeld met het dossier van Louis Doedel. En dit zegt historicus Mildred Caprino. Volgens haar zijn er vanaf 1975 verschillende personen op zoek gegaan naar het dossier van Louis Doedel. Enkele van die personen zijn intussen overleden.
Historicus Ben Scholtens was misschien wel de eerste die er in de jaren 80 voor zijn boek naar op zoek ging.
En dat Ben Scholtens het niet gevonden heeft, zegt wel wat. Want Ben Scholtens was echt een, wat dat betreft, een mini-bulldozer. Die probeerde zoveel mogelijk deuren open te stoten.
Maar er werd zoveel gezegd. Naar Wolvenbüttel zijn we geweest, dat zo'n dame daarin zei, meneer, er is hier een brand geweest, we hebben helemaal niks. We hebben niet eens, wat voor dossier hebben we hier? We hebben helemaal niks hier. Het zijn allemaal lege planken. Ja. Je kent dat toch?
Ja.
In het archief kon je niets van vinden.
Ze waren net als ik op zoek. Zo belangrijk lijkt het te zijn.
Openbaarmaking van dat medisch dossier zou misschien licht kunnen werpen op de werkelijke reden van de psychiatrische opsluiting.
Als het blijkt dat het Nederlands beleid was, vind ik dat heel erg belangrijk.
Het is heel belangrijk. Het is belangrijk voor ons.
Ja.
Voor de generaties die nog komen. Ook voor de generaties die ook eindelijk rust horen te krijgen. Voor Louis Doedel.
Het medisch dossier zal duidelijk maken dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de menselijkheid.
Het dossier kan meer vertellen over wat er met Doedel gebeurd is, waarom hij is opgesloten en wat hij kreeg toegediend. En natuurlijk is het dossier geschreven in de koloniale tijd en was het instituut toen eigenlijk een soort van verlengstuk van de overheid. We moeten het dossier dus ook wel in die tijd plaatsen en met die bril lezen. Maar toch kan het ons juist ook een beter beeld geven over het koloniale bewind in die tijd en hoe machtsverhoudingen toelagen. En ons daardoor misschien ook meer vertellen over de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie. Hoop op het vinden van het medisch dossier had ik eigenlijk al lang opgegeven. Maar in februari krijg ik opeens een mailtje van de huidige directeur van de psychiatrische inrichting met nieuws over Louis Doedel en over het medisch dossier.
Op een gegeven moment halen ze een paar dozen eruit en ik zag een geel dik envelop uit een van die dossiermappen komen.
Dit was aflevering 2 van de Zomer van Vandaag special over Louis Doedel. Morgen aflevering 3. Deze podcast is gemaakt door mij, Nina Jurna, en producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven. Montage door Bas van Win. Het lied over Louis Doedel is geschreven en gecomponeerd door Jerry Thema.